Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en die eeuwig leeft. En die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Laten we samen de kinderpsalm gaan zingen. Dat is deze middag psalm 129 vers 2. Men heeft mijn rug door ploegers diep geploegd. Die hebben wreed hun voren lang getogen. En smart bij smart tot mijn verderf gevoegd. Voor het kermen doof en was van mededogen. Psalm 129 vers 2. Doen wij nu met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En aansluitend zingen we dan uit psalm 43 de verzen 1 en 4. En ieder van ons spreekt met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden. Opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk en de gemeenschap van heiligen. Vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we bidden om de opening van het woord en om de verlichting met zijn Heilige Geest. Heer almachtige God en Vader in de hemel, we komen tot u aan het begin van deze dienst. En we doen dat in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. En we danken u, Heer, dat we opnieuw deze middag bij elkaar mogen komen. Dat we opnieuw rondom uw woord zijn. Er zijn zoveel facetten, er zijn zoveel thema's die maar actueel blijven. We hebben dat nodig, Heer, die voeding van onze ziel. En we danken u dat u de mogelijkheid aan ons geeft, aan deze gemeente, aan deze kerk, om samen te komen. De deuren zijn open gegaan en we mogen opnieuw tot u komen. Heer, ik draag deze gemeente aan u op. U kent ons allemaal, wat ons bezighoudt. De noden die er zijn, het verborgen pijn en leed soms, maar ook dat het kenmerkende van de gemeente toch mag zijn, Heere, en is dat we vertrouwen op uw offer, dat we, welke verschillen we ook onderling kennen, dat we deze samenbinding hebben, dat we erop vertrouwen en weten dat u bent gestorven, Heer Jezus. En dat onze bron van zaligheid is. Dat alle genade die wij ervaren in ons leven, dat die zijn oorsprong kent in u. Heer, geef dan dat wij dat als gemeente ook zullen beseffen. Dat het veel meer is om gemeente te zijn dan uitsluitend hier op zondag samen te komen. Dat het veel meer is dan alleen maar luisteren naar een preek, hoe waardevol dat ook is. Heer, maar dat we elkaar ook kennen. Dat we er zijn, samen. Met elkaar, voor elkaar. En dat mogen we ook breder opvatten, Heer, want we zijn niet een instituut wat bezig is om onszelf in stand te houden. Nee, het gaat uiteindelijk om de verkondiging van uw naam en die schat die wij hebben leren kennen. Dat we die ook mogen uitdelen, dat we daar ook over mogen vertellen tegen anderen, naar buiten toe gericht zijn. Heer, dat we letterlijk zullen wandelen als kinderen van het licht. Dat we niet opgesloten zitten tussen deze vier muren. Maar dat we naar buiten gericht zijn. Het heil van onze naasten op het oog hebbend. Zegent u dat werk, Heer. En geef ons de kracht. Ieder in zijn eigen capaciteit. Heer, ik draag de kerk van Nederland aan u op. Als we zien in welk klimaat we leven. De verdeeldheid, de verschillende kerken die er zijn. En we kunnen ons vaak druk maken om een heleboel verschillende zaken. En die zullen wellicht niet onbelangrijk zijn. Maar Heere, geef toch dat we veel meer oog zullen hebben wat ons samenbindt. Dat we iedere keer onszelf weer vinden. Dat we deze verbintenis weten. Namelijk ook dat offer. Weer dat offer. Uitsluitend dat offer van u, Heer Jezus. Dat het ons helpt om over kerkmuren heen te zien. Dat het ons helpt, Heer, om ons vast te houden aan datgene wat u van ons verlangt. Paulus zegt het ook zo in de Filippenzenbrief. Wees eensgezind, wees eensgezind. En dat gaat alleen maar, Heer, als we vasthouden wat de hoofdzaak is. En als we bereid zijn om de ander uitnemender te achten dan onszelf. Geef dan dat er een herleving zal komen in de kerk van Nederland. Maar ook in de kerk wereldwijd. Als we denken aan onze broeders en zusters wereldwijd die vervolgd worden, Heer. Zoveel plaatsen waarin het voor mensen het leven moeilijk wordt gemaakt, sociaal gezien. Of nog erger, dat je wordt opgepakt en gevangen gezet. Of nog erger, dat je je leven verliest omwille van de naam van u. Heer, als we die getuigenissen horen, dan worden we zelf wel eens stil. Want kennen wij dat ook? En zijn wij ook bereid om die keuze te maken? Als we de keuze hebben tussen te sterven of uw naam te belijden, Heer, staan we dan sterk? Daar hebben we uw Heilige Geest voor nodig, Heer. Schenk ons die in ruime mate. Wees ons nabij. Iedere stap van ons leven. Op elk terrein, waar we ook zijn. Telkens in de bewustwording dat we slap zijn in onszelf. Maar sterk in de kracht van uw Geest. Heer, ik draag vanmiddag in het bijzonder onze zuster aan u op, mevrouw van Wezel, u kent haar. Als ze van de week zo'n tegenvallende boodschap heeft gekregen. Hoe moeilijk moet dat zijn als je altijd actief bent en dat ook graag nog steeds wilt zijn? En als je nu hoort, medisch gezien is er geen oplossing voor het probleem en zal het blijven zoals het is. Heere, wees u bij haar. Geeft u haar kracht. Dus is aangekomen in deze laatste fase van haar leven. En als ze deze boodschap heeft gekregen, geef dat ze zal blijven vasthouden, Heer, aan die belijdenis die ze altijd heeft gedaan. Dat ze weet dat u haar vader bent. Hoe moeilijk het soms ook is, en als we de wegen ook niet begrijpen of wat uw bedoeling is, om dan toch vast te houden aan die belijdenis dat u onze vader bent. We bidden voor haar en we bidden met haar, Heer. Schenk verlichting. Geef rust en vrede in het gemoed. Geef kracht in de geest en wees ook haar man nabij. Ook voor hem wordt het leven op die manier anders. Die activiteiten die samen werden gedaan, nu wellicht alleen. Een belasting ook voor hem. En zijn zij beide op leeftijd, Heer. En we danken u voor die leeftijd die ze hebben bereikt. En tegelijkertijd met de ouderdom komen ook de gebreken. Schenk hen uw geest, Heer. En geef dat wij als gemeente warm om hen heen zullen staan. Wees hen zo nabij, we vragen dit. Heren, we dragen ook alle zwangeren in de gemeente aan u op. Het nieuwe leven wat u schenkt, iedere keer opnieuw, heren. We zijn een gemeente waarin de gemiddelde leeftijd heel laag is en er veel kinderen zijn. En we danken u daarvoor. Wat een schat en wat een rijkdom. En wilt u zijn bij hen die nu zwanger zijn en het kind groeit. Zegen kind en zegen moeder. Zeker voor hen die het voor het eerst meemaken. Je weet dan veel minder goed wat je te wachten staat. Geef hen ondersteuning en kracht en wees hen ook nabij, Heren. Heren, schenk ons zo uw Heilige Geest. Mij als spreker, maar ook ons als hoorder. Als vanmiddag uw woord opnieuw opengaat, wees dan zelf in ons midden. Verlicht ons verstand, Heren. Geef een geopend hart. Als er dingen zijn die ons zouden kunnen afleiden, neem het van ons weg. Vang onze gedachten met uw geest. Schenk ons uw genade en wees zo bij ons. We vragen dit uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, de schriftlezing van deze middag vindt u in het boek Handelingen. We beginnen in het 25e hoofdstuk. Vanaf vers 23 en we lezen dan door het hele 26e hoofdstuk. Handelingen 25 vanaf vers 23. Des andere daags dan, als Agrippa gekomen was en Bernice met zijn grote pracht, en als zij ingegaan waren in het rechthuis met de overste over 1000 en de mannen die de voornaamste van de stad waren, werd Paulus door Festus bevel voorgebracht. En Festus zei, koning Agrippa en gij mannen allen, die met ons hier tegen vertegenwoordigd zijt, gij ziet deze, van welke mij de ganse menigte de Joden heeft aangesproken, beide te Jeruzalem en hier, roepende dat hij niet meer behoort te leven. Maar ik bevonden hebbende dat hij niet desdoodswaardig gedaan had, en terwijl hij ook zelf zich op de keizer heeft beroepen, heb besloten om hem te zenden. Van welke ik niets zekers heb aan de Heer te schrijven, daarom heb ik hem voor uw lieden voorgebracht. En meest voor u, koning Agrippa, opdat ik na gedane onderzoeking wat heb te schrijven. Want het dunkt mij tegen reden een gevangene te zenden en niet ook de beschuldigingen die tegen hem zijn te kennen te geven. En Agrippa zeide tot Paulus, het is u geoorloofd voor uzelf te spreken. En toen strekte Paulus de hand uit en hij verantwoordde zich aldus. Ik acht mijzelf gelukkig, o koning Agrippa, dat ik mij heden voor u zal verantwoorden van alles waarover ik van de Joden beschuldigd word. Allermeest, terwijl ik weet dat gij kennis hebt van alle gewoonten en vragen die onder de Joden zijn. En daarom bid ik u dat gij mij langmoediglijk hoort. Mijn leven dan, van de jonkheid aan, het welk van de beginnen onder mijn volk te Jeruzalem geweest is, weten al de Joden, als die van overlang mij tevoren gekend hebben, indien zij het wilden getuigen, dat ik naar de bescheidenste secte van onze godsdienst als een farizeer heb geleefd. En nu sta ik en ik word geoordeeld over de hoop van de belofte die van God tot de vaderen geschied is. Tot de welke onze 12 geslachten geduriglijk nacht en dag God dienende verhopen te komen. Over welke hoop ik, o koning Agrippa, van de Joden word beschuldigd. Wat? Wordt het bij u lieden ongelooflijk geoordeeld dat God de doden opwekt? Ik meende waarlijk bij mijzelf dat ik tegen de naam van Jezus van Nazareth vele wederpartijdige dingen moest doen. Hetwelk ik ook gedaan heb te Jeruzalem. En ik heb vele van de heiligen in de gevangenissen gesloten. De macht van de overpriesters ontvangen hebbende. En als zij omgebracht werden, stemde ik het toe. Door al de synagogen heb ik hen dikmaals gestraft en gedwongen om te lasteren en bovenmate tegen hen woedende. Heb ik hen vervolgd, ook tot in de buitenlandse steden. Waarover, ook als ik naar Damascus reisde met macht en last, welke ik van de overpriesters had, zag ik, o koning, in het midden van de dag op de weg een licht boven de glans van de zon van de hemel, mij en degene die met mij reisde, omschijnende. En als wij alle ter aarde nedergevallen waren, hoorde ik een stem tot mij sprekende en zeggende in de Hebreeuwse taal, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Het is uw hart tegen de prikkels de versenen te slaan. En ik zei, wie zijt gij, heren? Hij zei, ik ben Jezus die gij vervolgt. Maar richt u op en sta op uw voeten, want hiertoe ben ik u verschenen om u te stellen tot een dienaar en een getuige van de dingen, beide die gij gezien hebt en in welke ik nog zal verschijnen. Verlossen u van dit volk en van de heidenen tot de welke ik u nu zend, om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht, en van de macht van de Satan tot God, opdat zij vergeving van zonde ontvangen en erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. En daarom, o koning Agrippa, ben ik dat hemels gezicht niet ongehoorzaam geweest. Maar ik heb eerst degene die te Damascus waren en te Jeruzalem en in het hele land van Judea en de heidenen verkondigd dat zij zich zouden bekeren en tot God bekeren, werken doende der bekering waardig. Om deze zaken wil hebben mij de Joden in de tempel gegrepen en gepoogd om te brengen. Dan, hulpen van God verkregen hebbende, sta ik tot op deze dag, betuigende beide klein en groot, niet zeggende buiten hetgeen de profeten en Mozes hebben gesproken dat geschieden zou, namelijk dat de Christus lijden moest en dat hij, de eerste uit de opstanding van de doden zijnde, een licht zou verkondigen deze volken en de heidenen. En als hij deze dingen tot verantwoording sprak, zei Festus met grote stem, gij raast, Paulus, de grote geleerdheid brengt u tot razernij. Hij zei, ik raas niet, machtige Festus, maar ik spreek woorden van waarheid en van een gezond verstand. Want de koning weet van deze dingen, tot welke ik ook vrijmoedigheid gebruikende spreek. Want ik geloof niet dat er iets van deze dingen verborgen is. Want dit is in geen hoek geschied. Gelooft gij, o koning Agrippa, de profeten? Ik weet dat gij ze gelooft. En Agrippa zei tot Paulus, gij beweegt mij bijna een christen te worden. En Paulus zei, ik wenste wel van God dat en bijna en geheel, niet alleen gij, maar ook alle die mij heden horen, zodanig werden gelijk als ik, uitgenomen van deze banden. En als hij dit gezegd had, stond de koning op en de stadhouder en Bernice en die met hen gezeten waren. En aan een zijde gegaan zijnde spraken zij tot elkaar zegende, zeggende, deze mens doet niets des doods of der banden waardig. En Agrippa zei tot Festus, deze mens kan losgelaten worden, indien hij zich op de keizer niet had beroepen. Tot zover. We zullen met elkaar stilstaan bij vers 28b, waarin Agrippa tegen Paulus zegt, gij beweegt mij bijna een christen te worden. Eerst gaan wij nu samen zingen uit Psalm 96, de versen 3 en 8. Al de afgoden zijn slechts ijdelheden, maar God die van ons wordt beleden, is het die de hemelen heeft gesticht en voor zijn goddelijk aangezicht zet eer en majesteit haar treden. En vers 8, dat zich de hemelen verblijden en wat er verder volgt. Voorafgaande hieraan zal er worden gecollecteerd. U mag uw gaven geven aan de al eerder genoemde doelen. Zingen wij nu eerst vers 3 en vers 8 van Psalm 96. Dit hoofdstuk bevat een prachtig gedeelte waarin Paulus verslag doet van zijn bekering van het Jodendom naar het Christendom. Hij werd geroepen om zich te verdedigen voor de heidense gouverneur Festus en voor koning Agrippa. En onze Heer had al lange tijd daarvoor voorzegd dat, wanneer de Zoon des Mensen verhoogd zou worden, dat zijn volgelingen voor koningen en stadhouders geleid zouden worden omwille van zijn naam. Hun tot een getuigenis. De Heer heeft dit in zijn oneindige wijsheid zeer goed voorbeschikt. Het christendom was immers vanaf het begin een leer van het kruis. De machtigen van de aarde achten zichzelf te hoog om door zulke geringe leraren onderwezen te worden. Zij vonden zichzelf te gelukkig om zich door zulke onwelkome waarheden te laten verontrusten. En daarom zouden ze altijd vreemdelingen zijn gebleven van Jezus Christus en die gekruisigd, als de apostelen in de rechtbank niet de mogelijkheid hadden aangegrepen om tot hen te spreken over Jezus en zijn opstanding. Paulus wist goed dat dit de hoofdreden was waarom zijn meester het toeliet dat zijn vijanden hem in een openbare rechtszitting verhoorden. En daarom ook onderwierp hij zich gewillig aan de goddelijke wil. Hij wist dat het niet genoeg was om zich alleen maar te verdedigen. Hij probeerde tegelijkertijd om zijn rechters tot bekering te brengen. En hij deed het met zo'n betoning van geest en kracht dat Festus, die zich niet wilde laten overtuigen door het sterke bewijs, met luide stem uitriep: Paulus, de grote geleerdheid, die brengt u tot razernij. Waarop de apostel als een waardig volgeling van Jezus zachtmoedig antwoordde en hij zei: Ik raas niet, machtige Festus, maar ik spreek woorden van waarheid en van een gezond verstand. En waarschijnlijk zag Paulus dat Agrippa geraakt was, dieper geraakt was door zijn redevoering en hij richtte zich daarom tot hem. Hij zegt: want de koning weet van deze dingen tot welke ik ook vrijmoedigheid gebruikende spreek, want ik geloof niet dat hem iets van deze dingen verborgen is. En dan dringt hij nog sterker aan, vurig wensend dat de koning daadwerkelijk tot bekering zou komen. En hij zegt: gelooft gij, o koning Agrippa, de profeten? Ik weet dat gij ze gelooft. En die woorden drongen diep in het hart van de koning, dat hij wel moest toegeven dat hij geraakt was. Openhartig erkende hij: Paulus, u beweegt mij bijna een christen te worden. Deze woorden in deze context die geven ons een levendige indruk van de verschillende reacties die de prediking van Christus dienaren ook in onze tijd oproept. Dienaren van Christus komen in de kracht en in de geest van Paulus, spreken woorden van waarheid en een gezond verstand. En ze spreken met macht en kracht dat hun tegenstanders die woorden moeilijk kunnen tegenspreken of weerstaan. En toch, desondanks, roepen vele hoorders uit, net als de zojuist genoemde Festus, dat de dienaren door te veel geleerdheid, te veel studie, te veel godsvrucht buiten zichzelf zijn geraakt. En deze hoorders zijn te trots om, onderwezen te worden. Te genotziek wellicht, te zorgeloos, te veel gericht op deze wereld om de waarheid te erkennen. God zij geloofd dat niet iedereen dat onderwijs verwerpt. En toch, onder diegenen die het woord met vreugde ontvangen en die belijden dat wij woorden van waarheid en van gezond verstand spreken, zijn er die niet hoger komen dan die graad van vroomheid die Agrippa aan de dag legt. Daarom ben ik ervan overtuigd dat het noodzakelijk is om de hoorders te waarschuwen voor het gevaar van zo'n staat. En aan de hand van deze tekst zullen we drie zaken overdenken. Het eerste: wat wordt er eigenlijk bedoeld met een bijna christen? Het tweede is de belangrijkste reden waarom velen niet meer dan bijna christen zijn. En het derde punt: de vruchteloosheid, de schadelijkheid en de ondankbaarheid van bijna christenen. Ik zal besluiten met een algemene aansporing om u ervoor in te spannen geen bijna christen te zijn, maar een echte christen. Het eerste punt wat er bedoeld wordt met een bijna christen. Een bijna christen is iemand die hinkt op twee gedachten. Hij aarzelt tussen Christus en tussen de wereld. Hij wil God en hij wil Mammon, licht en duisternis. Christus en Belial met elkaar verzoenen. Zeker, hij doet graag mee met de godsdienst. Maar hij let goed op dat hij daar niet te ver in gaat. Zijn bedriegelijke hart roept het voortdurend uit. Spaar uzelf, doe uzelf geen kwaad. Hij bidt inderdaad dat Gods wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Maar hij is zeer eenzijdig in zijn gehoorzaamheid. Hartstochtelijk hoopt hij dat God de dingen die hij moedwillig doet, verkeerd doet, niet al te zwaar zal opnemen. Ook al weet hij dat de apostel heeft gezegd, wie in één zal struikelen, die is schuldig geworden aan alle geboden. En bovenal hecht de bijna christen grote waarde aan uiterlijkheden. Als hij daarop let, dan ziet hij zichzelf als een rechtvaardige en hij veracht anderen. Tegelijkertijd is hij net zo'n groot vreemdeling van het godzalig leven als ieder ander. Samengevat, hij heeft de vorm lief, maar hij ervaart nooit de kracht van de godzaligheid in zijn hart. Jaar na jaar gebruikt hij de genadele middelen, maar net als de magere koeien van de farao, hij wordt nooit vetter, eerder magerder en magerder. Als u hem vergelijkt met zijn buurman, dan behandelt hij iedereen strikt rechtvaardig. En dat komt echter niet voort uit liefde tot God en tot mensen, maar uit eigen liefde. Want hij weet dat de oneerlijkheid van zijn reputatie zal beschadigen en daardoor zal zijn voorspoed in deze wereld belemmerd worden. Hij stelt zich ermee tevreden dat hij geen verkeerde dingen doet en hij stelt zichzelf gerust met de gedachte dat hij anderen geen kwaad heeft gedaan. Ook al leest hij in het evangelie dat de onnutte dienstknecht in de buitenste duisternis wordt geworpen. Ook al weet hij dat de onvruchtbare vijgenboom vervloekt werd en verdorde vanaf de wortels. Niet omdat hij slechte vruchten droeg, maar omdat de boom helemaal geen vruchten droeg. De bijna christen is best bereid tot gisten aan goede doelen. Mits hij daar niet al te vaak toe opgeroepen wordt. Maar hij is niet vertrouwd met het persoonlijk bezoeken van zieken, van gevangenen, het kleden van de naakten, het voeden van de hongerigen. Dat lijkt hem eerder een taak van geestelijkheid. Ondanks dat zijn eigen hart hem vertelt dat niets dan hoogmoed hem weerhoudt van deze daden van nederigheid. Ondanks dat hij in Matteüs 25 leest dat Jezus Christus mensen niet alleen veroordeelt tot eeuwige straf omdat ze overspelers, dronkaards en afpersers zijn, maar omdat ze de werken van de barmhartigheid verwaarlozen. Er staat, wanneer de Zoon des mensen zal komen in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten, maar de bokken tot zijn linkerhand. En dan zal hij zeggen, ook tot degene die ter linkerhand zijn, ga weg van mij. Gij vervloekt in het eeuwige vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij niet geherbergd. Naakt en gij hebt mij niet gekleed. Krank en in de gevangenis en gij hebt mij niet bezocht. En dan zullen ook deze hem antwoorden, zeggende heren, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig? Of een vreemdeling, of naakt, of krank, of in de gevangenis, en hebben u niet gediend. En dan zal hij hun antwoorden en zeggen, voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit, één van de minsten, niet gedaan hebt, zo hebt gij het mij ook niet gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige pijn. Het leek me goed om dit hele gedeelte aan u voor te lezen, omdat de zaligmaker er zo'n grote nadruk op legt. Desondanks wordt er zo weinig acht op geslagen dat je, als je afgaat op de levenswandel van christenen, bijna zou denken dat zulke teksten niet in de Bijbel staan. Laten we een bijna christen eens bezien met betrekking tot hemzelf. Zoals hij volstrekt eerlijk kan zijn richting zijn naaste, is hij ook sober voor zichzelf. Maar deze eerlijkheid en deze soberheid komen voort uit diezelfde bron van verkeerde eigenliefde. Inderdaad, hij begeeft zich niet in zulke hevige ruzies als andere mensen. Maar dat doet hij echter niet uit gehoorzaamheid aan de wetten van God, maar of omdat onmatigheid niet bij zijn karakter past, Of omdat hij bang is zijn reputatie te verliezen en zichzelf te diskwalificeren in aardse aangelegenheden. Hoewel hij zo verstandig is om onmatigheid en om overdaad te vermijden, om bovengenoemde redenen, zoekt hij altijd de grenzen van de wet op. Inderdaad, hij is geen dronkaard. Maar hij kent ook geen christelijke zelfverloochening. Naar zijn idee kon onze zaligmaker niet zo'n strenge meester zijn dat hij ons verbiedt ons te buiten te gaan aan bepaalde zaken. In de praktijk is een bijna christen net zo verstoken van de ware godsdienst als wanneer hij een losbandig leven zou hebben geleid of in welke zonde dan ook geleefd had. Zijn opvattingen en zijn levenswandel worden sterker gestuurd door de wereld dan door het woord van God. Volgens hem is de weg naar de hemel niet zo nauw als sommigen zeggen en daarom bekommert hij zich er niet om wat de schrift van hem eist. Hij vindt het veel belangrijker wat andere, zogenaamd goede mensen doen of wat het beste in zijn eigen straatje past. Om die reden is hij niet alleen zelf zeer voorzichtig, maar strekt hij die zorg ook uit tot pas bekeren. Die leven met een blik hemelwaarts. Hij laat zich voor het karretje van de duivel spannen en spoort hen aan om zichzelf wat te ontzien. Terwijl zij slechts doen wat de schrift van hen vraagt. En het gevolg is dat hij zelf het koninkrijk van God niet ingaat en degene die er binnen willen gaan verhindert om binnen te gaan. Zo leeft de bijna christen. En ik kan niet zeggen dat ik nu een volledige beschrijving van hem heb gegeven, maar deze schets van zijn karakter is denk ik voldoende. Wanneer uw geweten zijn werk gedaan heeft en het gesprokene toegepast heeft op uw hart, zullen sommigen van u wellicht, naar ik vrees, enkele van zijn eigenschappen in zichzelf herkennen. En daarom hoop ik vurig dat u instemt met de woorden van de apostel die meteen op deze tekst laat volgen, dat u wenst om niet bijna, maar om geheel een christen te zijn. Laten we verder gaan met het tweede punt. Wat zijn de redenen waarom mensen niet meer zijn dan bijna christenen? De eerste reden is dat vele verkeerde opvattingen over godsdienst op nahouden. Hoewel ze in een christelijk land leven, weten ze niet wat het inhoudt om een christen te zijn. Dat lijkt misschien wel een harde uitspraak, maar de ervaring bevestigt het. Sommigen zien de godsdienst als het behoren tot een bepaalde groep. Voor anderen is het een kwestie van moraal. Nog meer mensen zien het als een reeks plichten en het volgen van een bepaald gedragsvoorschrift. Weinigen weten wat het echt is. Een innerlijke verandering van onze natuur. Een godvrezend leven. Een levende verbintenis met Jezus Christus en een zielsvereniging met God. En de apostel drukt dat als volgt uit in 1 Korinthe. Maar die de Heere aanhangt is één geest met hem. Velen die zich christen noemen zijn onbekend met het hart, het leven, die ziel van die godsdienst. En ik bedoel de nieuwe geboorte in Jezus Christus. Als je met hen spreekt roepen ze net als Nicodemus uit. Hoe zal dat kunnen geschieden? Geen wonder dat zoveel mensen slechts bijna christenen zijn, wanneer zoveel niet weten wat het christendom echt inhoudt. Geen wonder dat ze zich tevreden stellen met de gedaante van godzaligheid en vreemdeling zijn van de kracht ervan. Ze zijn tevreden met de schaduw, omdat ze zo weinig weten van de werkelijkheid. En dit is een oorzaak waarom er zoveel bijna christenen zijn en zo weinig echte. Een tweede reden is slaafse vrees voor mensen. Talloze mensen hebben indruk ontvangen van het hemelse en de krachten van de komende wereld geproefd en toch al die goede indrukken laten wegslijten vanwege de zondige angst om door anderen vreemd gevonden te worden of geminacht. Zeker, ze hebben een bepaalde achting voor Jezus Christus, maar ze komen, net als Nicodemus, alleen 's nachts naar hem toe. Ze zijn bereid om hem te dienen, maar willen dat uit vrees voor de Joden in het geheim doen. Ze verlangen Jezus te zien, maar kunnen niet tot hem komen vanwege de menigte. Of ze zijn bang om uitgelachen te worden of belachelijk gemaakt te worden door mensen met wie ze omgaan. Terecht zei de zaligmaker over hen, hoe kunt gij geloven, gij die eer van elkaar neemt en de eer die van God alleen is, niet zoekt? Hebben ze nooit gelezen dat de vriendschap van de wereld een vijandschap met God is? En dat de Heere zelf dreigde, want zo wie zich mijns en mijner woorden zal geschaamd hebben in dit overspelig en dit zondige geslacht, die zal zich de Zoon des Mensen ook schamen wanneer hij zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met de heilige engelen. Geen wonder dat velen niet meer dan bijna christenen zijn, omdat er zoveel zijn die de eer van mensen veel meer lief hebben dan de eer van God. Een derde reden waarom zoveel niet meer zijn dan bijna christenen is de liefde tot geld. Dit was de beklagenswaardige toestand van de rijke jongeling in het evangelie van Matteüs 19. Hij haastte zich naar de Heere toe, hij knielde voor hem neer en hij vroeg: wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En onze meester antwoordde: onderhoud de geboden, gij zult niet doden, gij zult geen overspel doen, gij zult niet stelen. En hierop antwoordde de jonge man: al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af, dus wat ontbreekt er nu nog? Jezus vertelde hem: als zo gij volmaakt wilt zijn, ga dan heen, verkoop wat je hebt en geef het aan de armen. En gij zult een schat hebben in de hemel en kom herwaarts en volg mij. En toen de jonge man dit woord hoorde, ging hij bedroefd weg, want hij had vele goederen. Arme jongen, hij voelde zich ertoe aangetrokken om een christen te zijn. Hij voelde zich ertoe aangetrokken om het eeuwige leven te beërven, maar de prijs vond hij te hoog. Het zou hem zijn bezittingen kosten. En zo zijn er ook vandaag velen, ouderen, jongeren, die in het openbaar wel de Heer aanbidden, in het verborgene voor hem neerknielen en zijn evangelie onderzoeken wat ze zouden moeten doen om het eeuwige leven te beërven. Maar als ze ontdekken dat ze het genot van de rijkdom vaarwel zouden moeten zeggen en alles zouden moeten opgeven om hem te volgen, dan roepen ze: de Heere, vergeef ons in deze. Wij bidden u, houd u voor ons verontschuldigd. Vindt de mens de hemel dan zo'n onbeduidende zaak? Is de hemel minder waard dan een beetje opgesmukte aarde? Is het eeuwig leven zo weinig waard dat het tijdelijk afzien van enkele vergankelijke rijkdommen een te hoge prijs zou zijn? Kennelijk. Maar hoe tegenstrijdig dit gedrag ook mag zijn, het valt onmogelijk te ontkennen dat deze buitensporige liefde voor geld doorgaans de fatale oorzaak is dat zoveel mensen niet meer zijn dan bijna christenen. In de vierde plaats is de liefde tot vermaak net zo'n gebruikelijke en dodelijke oorzaak waarom er zoveel bijna christenen zijn. Duizenden zijn er die de rijkdom verachten en die gewillig een ware discipel van Jezus konden zijn als het opgeven van geld dat zou bereiken. Als hen verteld wordt dat onze Heere zei: wie achter mij wil komen, die verloochent zichzelf, die nemen zijn kruis op en die volgen mij. Dan gaan ze net als die beklagenswaardige jongeman bedroefd heen. Ze houden te veel van het vermaak van deze wereld. Ze houden te veel van watgene deze wereld ons biedt. Misschien willen ze de dienaren van Christus wel horen prediken, zoals Herodes Johannes wilde horen. Wellicht luisteren ze met plezier naar hen, maar vertellen hen dat ze moeten scheiden van hun Herodias. En ze roepen het met de goddeloze Agab uit: hebt gij mij gevonden, o mijn vijand? Vertellen hen dat ze hun vlees moeten doden. Vertellen hen dat zelfverloochening onmisbaar is. Dat zullen ze net zo onverteerbaar vinden als wanneer je hen gebood om hun rechteroog uit te trekken en hun rechterhand af te houden. Ze kunnen niet geloven dat de Heere dit van hen vraagt. Ook al heeft een apostel gezegd: dood dan uw leden die op de aarde zijn. Deze apostel had duizenden tot Christus gebracht en hij was bijna aan het einde van zijn wedloop gekomen. En toch beleed hij dat het voor hem dagelijkse praktijk was om zijn lichaam te bedwingen en tot dienstbaarheid te brengen. Omdat hij niet misschien, nadat hij anderen had gepreekt, zelf een verworpene zou worden. Sommige mensen willen wijzer zijn dan deze apostel en ze beweren dat er een gemakkelijker weg is naar het geluk. Ze beweren dat we geen afstand hoeven te doen van onze vleeselijke begeerte om de hemel in te gaan. En ze verzekeren ons ervan dat we de nauwe poort kunnen binnengaan zonder te strijden tegen onze vleeselijke lusten. Dit is ook een reden waarom zoveel mensen niet meer dan bijna christen zijn. De vijfde en laatste reden die ik zal noemen is een wispelturig en een onbestendig temperament, karakter. Veel predikanten en oprechte christenen kennen het helaas. Ze treuren en ze wenen over veelbelovende bekeerlingen die schijnbaar in de geest zijn begonnen, maar na verloop van tijd afweken en uiteindelijk in het vlees eindigden. En toch niet vanwege verkeerde opvattingen over de ware godsdienst, of slaafse vrees voor mensen, of liefde tot geld, of een hang naar het genot, maar vanwege een onbestendig en een wispelturig temperament. Uit nieuwsgierigheid raakten ze betrokken bij de godsdienst. En gedurende bepaalde tijd sprak die hen enorm aan. Maar nadat hun nieuwsgierigheid was bevredigd, legden ze het weer naast zich neer. Enige tijd volgden ze Christus. Net als de jonge man die met slechts een linnen kleed om zijn naakte lichaam naar Jezus kwam kijken. En toen de verzoekingen kwamen, misten ze de standvastigheid om vol te houden. Al hun goede bedoelingen gleden van hen af en naakt vluchtten ze weg. Eerst groeien en gedijen zoals een boom aan de waterkant. Omdat ze geen wortel in zichzelf hebben, geen inwendig beginsel van heiligheid en van vroomheid, vergaat het hen net als de wonderboom van Jona. Al snel verdrogen en verdorren ze. De goede voornemens zijn niet blijvend van aard. Ze gaan goed op weg naar de hemel, maar ondervinden dat de weg toch nauwer is dan zij dachten. En door hun onstandvastig karakter houden ze halt voor eeuwig. Ze keren terug als de hond naar zijn eigen uitbraaksel, als de gewassen zeug naar de wenteling in het slijk. Ik beef om te verkondigen welk lot hen wacht, deze onstandvastige beleiders die hun hand aan de ploeg sloegen en nu vanwege het gemis aan wat meer vastberadenheid beschaamd achterom kijken. Moet ik hen die vreselijke dreiging voorhouden? Zo iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Want het is onmogelijk, dat wil zeggen op zijn minst buitengewoon moeilijk, voor diegenen die eens verlicht geweest zijn en de hemelse gaven gesmaakt heb, en de krachten van de toekomende eeuw en afvallig worden, die, zeg ik, wederom te vernieuwen tot bekering. Wat spreekt het evangelie scherp tegen afvalligen? En toch zijn er velen die goed op weg gingen, maar later, door hun wispelturigheid, hoorden bij diegenen die zich omkeren en verloren gaan. Dat dit toch voor niemand van ons ooit zal hoeven te gelden. We zullen nu de dwaasheid overwegen van hen die niet meer zijn dan een bijna christen. Ten eerste is het vruchteloos voor zaligheid om een bijna christen te zijn. Het is waar. Zulke mensen zijn bijna goed. Maar bijna in de roos schieten is de roos gewoon helemaal missen. God vraagt van ons hem lief te hebben met heel ons hart, heel onze ziel, al onze krachten. Hij heeft ons te veel lief om iets naast hem toe te staan. Want in zoverre ons hart leeg is van God, in zoverre moet het ongelukkig zijn. De duivel, net als die slechte moeder die bij Salomo kwam, wil dat we een verdeeld hart hebben. Juist zoals die moeder die het kind wilde laten doden. Maar voor God is het, net als voor die echte moeder, alles of niets. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart, uw hele hart. En daartoe roept hij iedereen op. Als we hier niet op ingaan, hoeven we geen goddelijke ontferming te verwachten. Mensen kunnen de schijnheilige spelen, maar God zal hen op de grote dag doodslaan zoals hij deed met Ananias en Safira. Omdat ze veinsden dat ze hem hun hele hart gaven, terwijl ze het grootste deel achterhielden. Zulke hypocrieten maken misschien enige tijd indruk op hun medegelovigen, maar hij die Ahia liet uitroepen, kom in, gij huisvrouw van Jerobeam, toen ze vermomd kwam informeren over haar zieke zoon, zal zelfs de meest verfijnde huichelarij aan het licht brengen. En als hun hart niet volkomen met hem is, dan zal hij hun deel zetten met de huichelaars en de ongelovigen. Ten tweede is het niet alleen ontoereikend voor onze eigen zaligheid, maar het is ook nog eens zeer schadelijk voor de zaligheid van anderen. Een bijna christen is een van de meest schadelijke schepselen van de wereld. Een wolf in schaapskleren. Een valse profeet. Waarvoor onze Heer ons waarschuwt in de bergreden. Hij zal anderen overtuigen dat de weg naar de hemel breder is dan die werkelijk is. Dit zijn de mensen die een lauwe geest in de wereld brengen, zoals die in Laodicea. Ze steken valse lichten op en ze laten andere zielen schipbreuk lijden op hun reis naar de hemel. En deze mensen zijn nog grotere vijanden van het kruis, van Christus, dan ongelovigen. Voor een ongelovige is namelijk iedereen op zijn hoede. Maar een bijna christen trekt anderen met zich mee. Door subtiele huichelarij. En daarom zal de bijna christen ook een zwaarder oordeel ontvangen. Behalve dat zo'n bijna christen schadelijk is voor zichzelf en nadelig is voor anderen, is hij ten derde ook het grootst mogelijke voorbeeld van ondankbaarheid jegens onze Heer en Meester Jezus Christus. Hij daalde af van de hemel. Hij stortte zijn kostbaar bloed om onze harten los te kopen. Zullen wij hem dan maar een half hart geven? Hoe kunnen we zeggen dat we hem lief hebben als ons hart niet volkomen met hem is? Hoe kunnen we hem onze zaligmaker noemen als we er niet oprecht naar streven om onszelf beproefd voor God te stellen? Opdat hij de arbeid van zijn ziel zal zien en verzadigd wezen. Stel dat u een slaaf had gekocht die in ongekend ellendige omstandigheden verkeerde. U moest erg diep in de buidel voor hem tasten. Als u zich niet door zijn lot had laten raken, dan zou hij voor altijd in die mensonwaardige toestand zijn gebleven. En stel nu dat die slaaf later tegen u in opstand kwam, of zijn werk maar half deed. Wat zouden we verontwaardigd zijn over grove ondankbaarheid? En toch, deze ondankbare slaaf bent u die zegt verlost te zijn van de oneindige, onafwendbare straf door de dood van Jezus Christus, maar toch niet uzelf geheel aan hem overgeeft. Zullen we met God en onze maker omgaan op een manier zoals we door medeschepselen niet behandeld willen worden? God verhoede dat. Laat mij u daarom tenslotte aansporen om niet een bijna christen, maar om een echte christen te zijn. Laten we stelling nemen tegen zo'n lage en trouweloze behandeling van onze koning en zaligmaker, onze God en onze schepper. Laat het niet zo zijn dat we onszelf levenslang getroosten om de haven te bereiken, maar onszelf uiteindelijk in de hel storten. Laten we ons hart geheel aan God overgeven. Niet langer op twee gedachten hinken. Als de wereld God is, dien dan de wereld. Als het plezier je God is, dien dan het plezier. Maar als de Heere God is, laten we dan hem alleen dienen. Waarom zouden we nog langer buiten staan? Waarom zouden we nog langer de slavernij lief hebben? Waarom zeggen we de wereld, het vlees en de duivel niet helemaal vaarwel? Die houden onze ziel aan de aarde gebonden en ze verhinderen dat ze opvaart tot God. Waar zijn we bang voor? Is God niet bij machte om onze volkomen gehoorzaamheid te belonen? Waarom zouden we hem dan niet volkomen dienen? De bijna christen doet al heel veel, waarom dan niet meer? Of denkt u dat een halfslachtig godsdienstig leven u gelukkig zal maken? Maar dat volkomen toewijding u een naar en een zwaar leven zal opleveren? Het is misleiding ten top. Deze godsdienstige halfslachtigheid, dit aarzelen tussen God en tussen de wereld, zorgt ervoor dat velen die op de goede weg lijken te zijn, volstrekt vreemdeling zijn van de troost van de ware godsdiensten. De bijna christen kiest precies zoveel godsdienst dat het hem net niet hindert in zijn lusten. Hij volgt zijn begeerte zo ver dat hij zich berooft van de troost van de ware godsdienst. Alleen wanneer hij hiervan oprecht afstand doet en geheel zijn hart aan God overgeeft, dan kan hij de onuitsprekelijke vreugde ervaren van vrede met God. En dat is een vrede die in dit leven alle verstand te boven gaat. Daarvan kenden ze nog niets. Inderdaad, als wij onszelf geheel aan hem toewijden, zullen we ook verachting ontmoeten. Maar dat dient om onze hoogmoed te bestrijden. Ja, we moeten afstand nemen van enkele zinnelijke genoegens. Maar dat is omdat die ons ongeschikt maken voor geestelijke genoegens die oneindig veel beter zijn. Ja, we moeten de liefde tot de wereld opzeggen. Opdat we vervuld kunnen worden met de liefde van God. Als ons hart hierdoor eenmaal verwijt is, zullen we geen situatie te moeilijk achten. Geen ontbering te zwaar. Vanwege de liefde voor onze dierbare verlosser. Net als bij Jacob toen hij diende voor Rachel. Zo licht, zo heerlijk zal de weg van God zelfs in dit aardse leven dan zijn. Maar Zodra we dan dit lichaam afleggen en onze ziel vervuld wordt met de volheid van God. Welk hart kan dan bevatten en welke tong zou kunnen beschrijven met welke onuitsprekelijke vreugde en vertroosting we dan terug zullen kijken op onze oprechte en hartelijke dienst aan God? Denkt u dan, geliefde orders, dat we met spijt zullen bedenken dat we te veel hebben gedaan? Zullen we niet beschaamd staan omdat we niet meer hebben gedaan? Zullen we niet schaamrood worden omdat we niet alles aan God wilden overgeven, terwijl het zijn bedoeling was om zichzelf volledig aan ons te geven? Laat me u daarom aansporen om altijd dit onuitsprekelijke geluk van de vreugde in God voor ogen te houden. En bedenk, met iedere keer dat u het niet zo nauw neemt met uw heiligheid, met elke daad van vroomheid die u niet uitvoert, verwijdert u een juweel uit uw eigen kroon. Elke keer verliest u een graad van de gezegende heerlijkheid in Gods zalige tegenwoordigheid. Houd dit altijd in gedachten. Dan zult u niet langer proberen om akkoordjes te sluiten tussen God en de wereld. Integendeel. Jaag er dagelijks naar om uzelf meer en meer aan hem over te geven. Wees altijd waakzaam. Wees altijd in gebed. Streef naar een hogere graad van reinheid en van liefde. Zo zult u uzelf voortdurend gereed maken voor een voller zicht op God. Voor een dieper genieten van hem in wiens tegenwoordigheid er een volheid van vreugde is. Zijn rechterhand, zijn liefelijkheden die tot in eeuwigheid blijven. Amen. Laten we samen gaan zingen, Psalm 67, het tweede vers. De volken zullen u belijden, u God, u loven, al tezamen. Wat er verder volgt. Het tweede vers van Psalm 67. Laten we samen danken en bidden. Heere Vader in de hemel, we komen nogmaals tot u aan het einde van deze dienst en we danken uw naam. Heere, alle zaken die in de Bijbel worden genoemd, het wordt zonder opsmuk gedaan en we lezen al die situaties en die lessen die we daaruit kunnen trekken, ook in het huidige leven. We mogen dan 2000 jaar verder zijn, maar de thematiek is exact hetzelfde. Nog steeds zo actueel, omdat ons hart nog steeds hetzelfde is. Als we lezen, heren, hoe Paulus daar getuigde van uw naam, geef dan, heren, dat wij ons daarin kunnen vinden. Dat we daarin onszelf ook herkennen. Dat we die getuigenis ook geven in dezelfde overtuiging. En tegelijkertijd, Heren, als we vandaag hebben geluisterd. We hebben geluisterd naar het antwoord van Agrippa, waarin hij zei bewogen te worden om bijna een christen te zijn. Geef dan dat het ons opscherpt en dat het ons helpt om daaraan terug te denken. We zijn nergens te goed voor, Heren, ook niet nadat we genade van u hebben ontvangen. We danken u voor uw geest die ons behoedt, die ons leidt, die ons opscherpt, vermaant en meeneemt. En dat vraag ik ook van u, Heren. Als we vanmiddag diegene onder ons die zich een kind van u weten, geef dat die opgescherpt worden, zichzelf aan u spiegelend. En diegene die onder ons waren en die u nog nooit hebben beleden een kind van u te zijn, geef dan dat dit hen aandrijft om vandaag nog tot u te gaan. Geen uitstel meer te laten verwachten. Maar nu tot u te komen, want u bent genadig. Schenk ons allen, ook in het komende week, uw Heilige Geest, als wij van hier gaan. We hebben dat nodig, Heer. We erkennen voor u dat we in onszelf geen kracht kennen, maar dat we leven vanuit de kracht en het vertrouwen en uw genade. Wees ons zo nabij. We vragen en we danken uw naam. Uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Onze slotzang is Psalm 97, vers 7. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Tentoonst gespreid in smarten. Juicht, vromen, om uw lot. Verblijdt u steeds in God. Roemt zijn heiligheid. Zo wordt zijn lof verbreid voor al dit heilgenot. Zevende vers, Psalm 97. Deze preek was van George Whitefield. Laten we samen eindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij alle eer. Amen.